Goedenavond, gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de kerkradio en luisteraars via de Stilok. In deze kerkdienst op Goede Vrijdag. In deze dienst hoop voor te gaan, dominee van der Zwaag. De schriftlezing is Markus 15, de versen 33 tot 47. Het thema van deze dienst is de begrafenis van de borg. Mededelingen namens de kerkraad. Op dinsdag 11 april is in de leeftijd van 91 jaar overleden broeder D. van Asselt. Hij woonde Stationsplein 60. De rouwdienst is de overlente aanstaande zaterdag 15 april om 9:30 in de Munnikenhof, waarna aansluitend de begrafenis plaats zal vinden. Even zien, zondagmorgen wordt de passende psalm gezongen. Er zijn twee collectes voor de slotzang. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kerk. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. Wij zingen nu twee liederen. De eerste is dat mijn koning en Jezus leven van mijn leven. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanavond is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we elkaar zingen uit Psalm 65, het tweede en ook het derde vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij en welzalig die gij hebt verkoren en die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. En dan ook het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzadigen, reis op reis. Psalm 65, vers 2 en vers 3. op deze Goede Vrijdagavond hoeven belijdenis van het Evangelie van Goede Vrijdag. En dat met zondag 15, vraag en antwoord 39, tot en met zondag 16, vraag en antwoord 44 van onze catechismus mee. En daarna zingen we uit Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Heeft dat iets meer in? Betekent dat nu iets meer? Dat hij is gekruisigd geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Omdat de dood des kruises van God vervloekt was. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. En waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. En zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang naar het eeuwige leven. En wat krijgen we nog meer voor nut uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Maar dat we onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. En waarom volgt daar dan nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en mij mag vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij in zijn hele lijden, maar in het bijzonder aan het kruis verzonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen. Vanavond doen we de Bijbel open bij Marcus 15 en lezen de versen 33 tot en met 47. Marcus 15, vanaf het 33ste vers. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken en hij zei, houd op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die erbij stond tegenover hem, zag dat hij zo roepend de geest had gegeven, zei, werkelijk, deze mens was God zo. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozef en Salome, die ook toen hij in Galilea was hem gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat hij al gestorven was. En nadat hij de hoofdman over 100 bij zich geroepen had, vroeg hij hem of hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over 100 vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen en nadat hij hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij hem in dat fijne linnen, legde hem in een graf dat in een rots was uitgehakt. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij gelegd werd. Tot zover. We willen eerst samen de Heere bidden om zijn zegen, voordat we stil zullen staan bij een gedeelte van dat wat we samen gelezen hebben. Op deze goede vrijdagavond staan we stil bij dat heerlijke offer dat u, o Heere Jezus Christus, hebt gebracht. In het Oude Testament zijn er al heel veel offers gebracht. Er is heel veel bloed gevloeid, van stieren, van bokken. Maar al dat wat in die tijd geofferd is, dat kon de zonden niet wegnemen. Maar u, o Heer Jezus Christus, u heeft dat grote offer gebracht, wat de schuld van de zonde wel wegneemt. En dat ene offer, dat is voldoende voor de zonde van ieder die tot u de toevlucht neemt. Heere, wat is dat toch altijd weer een indrukwekkend evangelie. Een evangelie dat we nooit kunnen verstaan met ons verstand, maar dat we alleen maar kunnen verstaan met ons hart. En daar hebben wij altijd weer de leiding en de verlichting door uw Heilige Geest bij nodig. En we bidden van u, Heere, dat we dat ook vanavond mogen ontvangen. En dat het open mag gaan voor ons hart. Dat alles in Hem ligt. Alles wat we nodig hebben voor nu en voor eeuwig. Wij zijn mensen die het niet verder kunnen brengen dan schuld en dood. Maar we mogen met die geweldige nood van ons leven tot U komen, o Heere Jezus Christus. En we mogen alles in U ontdekken, alles in U ontvangen. En Heere, wilt U geven dat we daar vanavond ook weer iets van mogen beleven. Alles in U, de vrijheid waarvan we gezongen hebben met het dichten van Psalm 85 mee. De vrede die alle verstand te boven gaat. En de vreugde en de blijdschap die in deze wereld niet wordt ervaren. Heere, wij willen samen bidden om uw zegen als we dat woord dat we gelezen hebben samen gaan overdenken. En heel in het bijzonder willen stilstaan bij de begrafenis van uw Heere Jezus. Wat dat heeft ingehouden, waarom u begraven bent. En wat het ook voor ons te betekenen heeft. We bidden van u, Heere, of u wilt zijn ook in deze tijd met ieder die verdriet heeft. En heel in het bijzonder dragen we aan u ook, aan u op, de familie van Assel, die in de afgelopen week geconfronteerd is met het overlijden van hun vader en grootvader. Morgen zal de begrafenis plaatsvinden. Wil ze troosten, sterken. En wil ze zicht geven op u, o Heere Jezus Christus, in wie leven is over de randen van de dood en het graf heen, omdat u op Goede Vrijdag dat volkomen offer hebt gebracht. We bidden u voor allen onder ons, Heere, die het moeilijk hebben. En denk ook aan allen die met ons verbonden zijn vanavond, via de kerkradio of via de Stilok. Heere, u weet wat wij nodig hebben. En laat uw woord vanavond een bron van troost en een bron van leven voor ons mogen zijn. Hoor ons en zegen ons. En schenk wat wij nodig hebben. Alleen uit genade. Alleen omwille van Hem, van wie we vanavond zullen horen, dat in Hem alles is volbracht. De Heere Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 22 is een lijdenspsalm en we zingen daar de verzen 3, 7 en 9 van. Dus 22, 3, 7 en 9. 3. U smeekte zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. In het zevende vers: zij rukken aan met een opgesperde mond. En het negende vers, mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Vanavond is het uitgangspunt Marcus 15, vers 46. Deze, dat is Jozef van Arimathea, die kocht fijn linnen en nadat hij hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij hem in dat fijne linnen en legde hem in een graf dat in een rots uitgehakt was en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En als we naar dit gedeelte van de schrift geluisterd hebben, dan zingen we uit Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren en daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Het kruislijden is de Heere Jezus niet gemakkelijk gevallen, gemeente. En als je je even erin probeert te verplaatsen, dan kun je dat wel een beetje begrijpen. Daar hangt hij, te midden van misdadigers. Misdadigers die anderen van het leven beroofd hebben. Maar hij heeft alleen maar goed gedaan. Hij is onschuldig. En toch op één lijn met misdadigers geplaatst. Wat de Heer Jezus ook bijzonder getroffen zal hebben, dat is die bespotting en die verachting. We hebben er afgelopen zondagmiddag samen bij stilgestaan. De mensen die aan het kruis voorbij liepen, die konden het gewoonweg niet laten om Jezus te bespotten en te bespugen en ook hem nog te jennen. Hè, in de zin van u die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt. Verlos uzelf en kom maar af van het kruis, als u tenminste de Zoon van God bent. En ook de geestelijke leidslieden van het volk, hè, de fariseeën, de schriftgeleerden, de overpriesters, ze deden er volop aan mee. En zelfs een van de twee die met hem gekruisigd waren, heeft hem bespot. Maar gemeente, als het gaat om de zwaarte van het lijden van de Heer Jezus, dan is dat niet alleen maar dat hij tussen misdadigers kwam te hangen. Of dat hij bespot en veracht werd door mensen. Maar het diepste van het lijden, of ik moet zeggen het zwaarste van het lijden van de Heer Jezus, dat is geweest dat hij de toorn van God over onze zonde heeft moeten dragen. En dan zegt onze catechismus, hij heeft de toorn van God over de zonde van het hele mensengeslacht moeten dragen. Alles wat ons mensen, wat wij mensen verkeerd hebben gedaan tegenover God, dat is op hem neergekomen. En dat zwaar geweest is, dat kunnen wij met ons verstand niet begrijpen. Maar als we soms even luisteren naar een aantal woorden die Jezus aan het kruis heeft uitgesproken, ja, dan komt er toch iets van bewustzijn in ons. Als de Heere zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan proef je daaruit benauwdheid, angst. Een geweldige zwaarte komt in die woorden naar voren. En ondanks al die ellende, die pijn, dat dragen van de toorn over onze zonde, heeft Christus volhard in het lijden. En heeft hij alles volbracht. En aan het einde van die lijdensgang komt dan dat bevrijdende woord over zijn lippen. Het is volbracht. Dat betekent, de hitte van Gods gramschap is geblust. En het offer voor de schuld is gebracht. En toch, toen de Heere Jezus het is volbracht had uitgesproken, toen kwam er nog niet een einde aan zijn vernedering. Want wat we vanavond met elkaar overdenken, gemeente, dat is dat de Vader zijn Zoon niet opgewekt heeft vanaf het kruis. Maar dat de Vader zijn Zoon nog overgegeven heeft ook aan het graf. De vernedering van het begraven worden, ook die heeft hij moeten ondergaan. En dan zeg je heel die weg die wij mensen moeten gaan, heeft hij overgedaan. Van wieg tot en met het graf. Heel die weg. Hij heeft het moeten doen. Hij heeft het willen doen. En ook die begrafenis, ook het in het graf komen te liggen, heeft hij op zich genomen. En daar ligt ook een geweldig evangelie in. En daar zou ik eigenlijk vanavond samen met u en met jou bij stil willen staan. En ik heb als thema gekozen, zoals ook door onze broeder Oudering al is aangekondigd. Ik heb als thema gekozen de begrafenis van de borg. De begrafenis van de borg. En dan drie aandachtspunten. De tijd waarop hij begraven is. De plaats waar hij begraven is. En dan de betekenis van zijn begrafenis. Ook voor ons. Dus de begrafenis van de borg. Hè, de tijd waarop hij begraven is. De plaats waar hij begraven is. En de betekenis van zijn begrafenis. Je leest in dit gedeelte dat we vanavond voor ons hebben dat de Heere Jezus ook begraven is. He? En allereerst worden wij hier in dit gedeelte in kennis gesteld van het tijdstip waarop dat is gebeurd. En dat tijdstip dat wordt genoemd, kijk maar mee in vers 42, dat wordt genoemd de voorsabbat. De voorsabbat. Dat wil eigenlijk zeggen de dag voor de sabbat. De sabbat, dat is de zaterdag, hè? Dus de voorsabbat, dat is de vrijdag. Vandaar ook dat wij vanavond hier bijeen zijn om dit wat toen gebeurde zo samen te herdenken. De voorsabbat, daar heeft het allemaal plaatsgevonden. Op de voorsabbat heeft de Heere Jezus zijn leven gegeven als een offer voor onze zonden. Daar heeft hij de dood aan het kruis doorstreden. En daar op die dag is hij begraven. De voorsabbat. En daar ligt eigenlijk al meteen een geweldige boodschap in opgesloten. Want weet u, Joden die waren gewoon om op de voorsabbat allemaal voorbereidingen te treffen voor de sabbat. Sabbat, dat was zo complex. Als je goed sabbat wilde vieren, dan moest je daarop goed voorbereiden. Er moesten dingen gemaakt worden, gekookt worden en andere voorbereidingen getroffen worden. Dan pas kon je werkelijk sabbat gaan houden. En nu heeft Jezus ook alles volbracht op de voorsabbat. En wat is dan eigenlijk de diepe betekenis daarvan? Dat hij voor allen die in hem geloven de voorbereidingen heeft getroffen voor de eeuwige sabbatsrust. Dat er een eeuwige sabbatsrust is, dat er zaligheid is, dat er een hemelse heerlijkheid is, dat is alleen maar omdat de Heere Jezus daar alle voorbereidingen voor getroffen heeft. En dat is een machtig evangelie en dat is ook een onbegrijpelijk evangelie. Het is een evangelie waar je over verwondert. Wij kunnen die eeuwige sabbatsrust niet doen aanbreken, maar hij heeft alle voorbereidingen getroffen. En als we ons afhankelijk van hem weten, zullen we in hem die sabbatsrust straks beleven. Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven op de voorsabbat. En weet u, omdat hij op die voorsabbat gekruisigd en gestorven is, daarom moest hij ook op die voorsabbat begraven worden. Dat kon niet anders. En dat heeft inderdaad te maken met die sabbat, want die sabbat was een heilige dag. En op die sabbat dan mochten mensen zich, Joden, die mochten zich niet verontreinigen door een gestorvene aan te raken. Maar er zit eigenlijk nog iets diepers achter, dat Jezus op diezelfde dag begraven moest worden. Dat heeft ook te maken met bepalingen van de wet van Mozes. En als u nou vanavond tijd hebt, dan kunt u eens lezen Deuteronomium 21. Want in Deuteronomium 21, daar staat dat als iemand een geweldige misdaad heeft gedaan en hij is daarvoor aan het kruis gehangen en hij sterft aan dat kruis, dan mag dat dode lichaam mag niet aan dat kruis blijven hangen tijdens de nacht. Dan moet het op dezelfde dag begraven worden. En waarom is dat? Er staat dan in Deuteronomium 21, een gehangene is een vloek van God. En zo zult u uw land niet verontreinigen, dat de Heere uw God tot een erfdeel heeft gegeven. Dat staat er in Deuteronomium 21. Met andere woorden, een terechtgestelde moet op dezelfde dag begraven worden. Anders wordt het land verontreinigd. En dan is er eigenlijk nog een bepaling waar ook Jezus aan heeft voldaan. En dat is de bepaling uit Exodus 34. Ook dat hoofdstuk kun je nog eens een keer nalezen. En daar staat, het slachtoffer van het paasfeest zal niet overnachten tot de morgen. En dan slaat dat in de eerste plaats natuurlijk op het paasfeest. Hè, dat paasfeest, dat was het feest ter herdenking van de uittocht uit Egypte. Werd er een paaslam geslacht en dat werd gegeten. He, die dingen, ach, dat weten we. Maar als je dan dat paaslam geslacht en gegeten had, en er was nog wat over, dan moest je dat dezelfde dag nog wegdoen. Dat mocht niet overnachten. En ook die bepaling had ten diepste betrekking op de Heere Jezus. Waarom? Omdat hij het paaslam was. Zoals Paulus ook zegt, hè, ons paaslam is geslacht. Hij was het paaslam. Hij was het lam van God. Hè, zoals Johannes de Doper daar ook over gesproken heeft. Zie toch dat lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En omdat hij het paaslam met een hoofdletter was, daarom had die bepaling uit Exodus 34 ook op hem betrekking. Het slachtoffer van het paasfeest zal niet overnachten tot de morgen. Met andere woorden, hij moet op dezelfde dag begraven worden als dat hij gestorven is. En je ziet dat gebeurt, want op de voorsabbat worden alle dingen gereed gemaakt om Christus te begraven. En zo zie je dat de Heere Jezus in alle opzichten aan de wet van de Heere voldaan heeft. De wet. Die belangrijke wet waar wij mensen niet aan kunnen voldoen. Die wet die werkelijk vervuld moest worden. Hè, wilde er vergeving, zaligheid voor ons mensen zijn. Nou, de Heere Jezus Christus, hij heeft in alles de wet vervuld. Tot in de kleinste details toe. Er is geen enkele afwijking in zijn leven van de wet van God geweest. Zelfs in zijn sterven. Zelfs op de dag van zijn kruisdood vervult hij ook in zijn begraven worden de wet van de Vader. En dat is een geweldig evangelie. Dat betekent, wij kunnen het niet, maar wij hoeven het ook niet meer. Hij heeft het voor ons vervuld. Wat een machtig evangelie. Het tweede wat in dit gedeelte ons voorgehouden wordt, is niet alleen dat Jezus begraven is op de voorsabbat, maar ook de plaats waar Jezus begraven is. En dat is ook een opmerkelijke plaats. De plaats waar Jezus begraven is, dat zou moeten zijn, of dat zou moeten worden, kan ik beter zeggen, de akker van de misdadigers, of de akker van de goddelozen. Mensen die gekruisigd waren, dat waren mensen die waren ter dood veroordeeld, en dat vanwege verschrikkelijke dingen die ze hadden gedaan. Maar ook Jezus werd als een misdadiger gerekend. En ook hij kwam aan een kruishout te hangen en te sterven. En daarom zou ook hij, als hij gestorven zou zijn, een plaats krijgen in de akker van de misdadigers. De Joden hadden een wet uitgevaardigd, moet u weten, dat mensen daar moesten worden begraven en dat ze eigenlijk ook zonder enige rouwceremonie daar een plaats zouden krijgen. Familieleden mochten wel hun nabestaanden begraven, ook na zo'n kruisiging, maar ze mochten geen rouw tonen. En de werktuigen waarmee mensen die gekruisigd waren, gevonnist waren, die moesten ook mee worden begraven. En de Joden gingen zelfs zo ver, dat ze zeiden zelfs de pen waarmee het doodvonnis is ondertekend, moet mee begraven worden. Als het Sanhedrin het voor het zeggen had gehad, dan zou de Heere Jezus Christus met die twee andere gekruisigden in de akker van de misdadigers zijn begraven. Men had, zoals de profeet al voorzegd heeft, de profeet Jesaja, u kunt het lezen in het 53ste hoofdstuk, zoals de profeet het al gezegd, men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. Daar zou hij begraven moeten worden. Nergens anders, geen eervolle begrafenis, maar juist een oneervolle begrafenis. Maar de Almachtige God heeft het anders gewild. En had een andere plaats voor hem in gedachten. En dan staat er ook in Jesaja 53, al had men dan zijn graf bij de goddelozen gesteld, hij zal zijn bij de rijke in zijn dood. Hij zal zijn bij de rijke in zijn dood. En wat zie je nou vanavond in dit gedeelte dat we met elkaar overdenken? Jezus wordt begraven bij de rijke in zijn dood. Wie is die rijke? Die rijke, dat is een zekere Jozef van Arimathea. Dat betekent iemand die uit Arimathea komt. En tot op de huidige dag weet niemand waar die plaats ligt. Het is de enige keer dat die plaats hier voorkomt en ook verder. Niemand weet dat. Maar zo wordt hij wel genoemd. Jozef van Arimathea. Er wordt van deze Jozef gezegd dat hij een rijk man was. En dat hij veel bezit had. Dat hij veel goederen had. En dat blijkt ook. Hij koopt fijn lijnwaad voor de Heere. En hij heeft een nieuw graf beschikbaar. En hij is een rijk man. En er wordt van deze Jozef ook gezegd dat hij een raadsheer was. En vaak wordt eigenlijk dan de conclusie daaruit getrokken dat hij lid was van het Sanhedrin. Maar dat hoeft niet. Hij zou ook lid kunnen zijn geweest van het stadsbestuur van Jeruzalem. Of zelfs van het stadsbestuur van Caesarea. En uit dien hoofde zal hij dan ook wel Pilatus gekend hebben. Want Pilatus die woonde het grootste deel van het jaar in Caesarea. Maar goed, hoe of dat ook allemaal mogen wezen, het belangrijkste van Jozef van Arimathea heb ik nog niet eens gezegd. Jozef van Arimathea was een man van wie er geschreven staat dat hij het koninkrijk van God verwachtte. En wat betekent dat? Dat betekent dat hij de Heere Jezus lief heeft gekregen. Dat hij, om zo te zeggen, de Heer Jezus vaak heeft horen spreken, hè, over het koninkrijk van God en over de zaligheid en het eeuwige leven. En heeft de Heer Jezus waarschijnlijk ook wonderen zien doen. En de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat er in het hart van deze Jozef geloof is ontstaan. En deze Jozef is, om zo te zeggen, een volgeling van Christus geworden. Al was hij eerst wel een stille volgeling. Hij durfde er niet voor uit te komen. En dat zal alles te maken hebben gehad met de hoge positie die hij heeft gehad. Stel je nou eens voor dat ze het zouden weten dat hij een volgeling was van de Jezus. Zij waren allemaal zo tegen de Jezus. En zij hebben Jezus ter dood veroordeeld. Maar deze Jozef, die zag in de Heere Jezus meer. De Zoon van God mocht hij belijden. En hij heeft ook niet bewilligd, staat er in Lucas, in de raad en in de handel van het Sanhedrin. Hij heeft het nooit goedgekeurd wat zij gingen doen met die Jezus. En daaruit spreekt zijn hart een volgeling van de Heer. Maar weet u wat er nou zo wonderlijk is in deze geschiedenis? Dat terwijl de Heer Jezus nog leeft, dan durft hij niet voor hem uit te komen. Maar als de Heer Jezus gestorven is, dan komt Jozef voor hem uit. En dan staat er hier, hij waagt het zelfs om naar Pilatus te gaan om zijn lichaam los te kopen. Hij waagt dat. Waarom was dat een waagstuk? Nou ja, de Joden die zagen hem gaan. En de Joden die zouden daar hun afkeuring over uitspreken. Hij zou uit de gratie raken. En hij had een hoge positie. Misschien moest hij straks wel uit het stadsbestuur. Of als hij toch lid van het Sanhedrin was. Nou, dan weet je wat er zou gaan gebeuren. Er stond heel wat voor hem op het spel. Hij had ook kunnen zeggen, het is nu afgelopen met de Heere Jezus. En ja, zijn weg is doodgelopen, letterlijk en figuurlijk. En laat ik nou mij ook maar een beetje op de achtergrond blijven houden. Maar nee, nu Jezus gestorven is, nu komt hij voor de draad. Nu komt hij openlijk uit voor de Heer. Nu belijdt hij zijn naam. En nu zegt hij het niet met woorden, maar hij laat het zien met zijn daden. Ik ben één van hem. Ik heb hem leren lief krijgen als mijn koning en mijn Heer en mijn God. Jozef van Arimathea. Heel opmerkelijk is dat hij dus nu voor hem uitkomt. Ik vind het wel mooi eigenlijk ook wat Calvijn dan in zijn commentaar ook schrijft. Die zegt van, dit is nou een verborgen werking van de Heilige Geest geweest. Hè, die ervoor gezorgd heeft dat deze Jozef nu echt voor hem uit durft te komen en stappen zet die nodig zijn, hè, om de Zoon van God ook een eervolle begrafenis te geven. Jozef van Arimathea. Hij is naar Pilatus gegaan en hij heeft gevraagd om het lichaam van Jezus. En dan staat er, en Pilatus schonk het hem. Meestal moest er een hele hoop geld voor betaald worden. Want die Romeinen die waren echt geldbelust. Wat dat betreft is er niet zoveel veranderd in de wereld. Mensen die in hoogheid zijn, zijn dikwijls op geldbelust en machtbelust. En deze Pilatus, die zou wat dat betreft ook zomaar een enorm bedrag hebben kunnen vragen. Maar er staat, hij schonk Jezus' lichaam aan Jozef. En daar wordt meestal de conclusie uitgetrokken, en ik deel die ook wel, dat Pilatus iets van spijt heeft gehad. Dat Pilatus zoiets in zich heeft gehad van, ik heb een onschuldige ter dood veroordeeld. Dit had ik niet moeten doen. En dat hij op deze manier geprobeerd heeft om, zo te zeggen, dat een klein beetje weer goed te maken. Hij schenkt het lichaam aan Jozef van Arimathea. En daarna was Jozef naar Golgotha gegaan. En daar hing nu het ontzielde lichaam van de borg. Bij het kruis waren ook vrouwen aanwezig geweest. die hem al in Galilea hadden gevolgd. Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef. Maar ze bleven op een afstand staan. En tot zijn grote verwondering had Jozef van Arimathea ook nog een ander hooggeplaatst iemand ontmoet. Nicodemus. Ook een nachtdiscipel die niet voor Jezus durfde uit te komen toen hij nog leefde. Maar nu hij gestorven is, wonderlijk, nu is hij erbij. En nu is hij daar op de kruisheuvel. En Nicodemus heeft maar liefst 100 pond aan kruiden, balsemkruiden bij zich. En samen nemen ze de Heere van het kruis, Jozef en Nicodemus. En ze wikkelen zijn ontzielde lichaam in dat fijne, kostbare lijnwaad dat ze eerst besprenkeld hebben met die specerijen. En dan leggen ze het lichaam van de Heere Jezus in het graf. Het graf dat in de hof van Jozef, in de grote tuin van Jozef, in een rots is uitgehouwen. Een nieuw rotsgraf. Misschien heeft hij het wel laten maken voor zichzelf. Maar hij heeft het over voor zijn borg. Hij heeft het over voor zijn koning. Daar wordt Jezus begraven. Heel opmerkelijk dat Jezus niet begraven is door Petrus en Johannes en noem die al die andere discipelen ook maar op. Hè. Maar dat hij begraven is door Jozef van Arimathea en door Nicodemus. Wonderlijk. En waarom wilde de Heere nu dat Jozef van Arimathea en Nicodemus hem zouden begraven? Opdat het woord zou worden vervuld wat door de profeet al was gesproken. Bij de rijke zal hij zijn in zijn dood. Niet op de akker van de misdadigers zal zijn rustplaats wezen. Bij de rijke zal hij zijn in zijn dood. En waarom heeft God de Vader gewild dat Christus zijn zoon in de dood ook al bij de rijke zou zijn? Omdat hij zijn zoon eren wilde voor het volbrachte borg- en middelaarswerk dat hij net aan het kruis had volbracht. Hij wilde niet dat zijn zoon een oneervolle begrafenis zou krijgen na dat bijzonder eervolle werk wat hij had verricht. Die hoogst eervolle begrafenis, zo zou je dat eigenlijk kunnen zeggen, was een eerbewijs van Gods wegen. Maar het was ook al een voorbode. Een voorbode voor wat straks zou gaan komen. Jezus zou niet worden opgewekt vanuit de akker van de misdadigers. Maar hij zou worden opgewekt vanuit dat nieuwe rotsgraf van Jozef. En zo heeft, om zo te zeggen, God de Vader al opstandingslicht laten schijnen over de begrafenis van zijn eigen lieve zoon. He, op Goede Vrijdag zie je al iets van Pasen komen. Het wordt al licht. Al wordt het in de natuur donker. Het wordt al licht als Jozef en Nicodemus Jezus in dat nieuwe rotsgraf leggen. Opmerkelijk is dat Jozef en Nicodemus en ook al die vrouwen en wie er maar bij aanwezig was, dat die van dat opstandingslicht op Goede Vrijdag helemaal niets gezien hebben. En dat is psychologisch ook wel te verklaren, nietwaar? He, ze zien Jezus die gestorven is. En hoe kun je dan geloven in een opstanding? Maar de Heere had het gezegd. Ten derde dagen zal ik weer opstaan. De Zoon des Mensen zal 3 dagen zijn in het hart van de aarde. 3 dagen. En dan zal hij opstaan en opgewekt worden. En weet u wat zo opmerkelijk is? Dat de vijanden van de Heere Jezus het zich wel herinnerd hebben. Want even later dan gaan de vijanden, die gaan naar Pilatus en die zeggen, kunt u ook een wacht zetten bij dat graf? Want dat gaat straks niet goed, want hij heeft gezegd dat hij op zal staan. En als dat praatje rondgaat straks, dan zijn we verder van huis. En Pilatus heeft een wacht gegeven. De vijanden geloofden op Goede Vrijdag al in het opstandingslicht. En de vrienden gingen eraan voorbij. Ze zaten bedroefd bij elkaar. Of ze begroeven hem in de veronderstelling dat hij niet zou opstaan. Wat is de betekenis van de begrafenis van de Heere Jezus? Als de Vader hem niet verhoogd heeft vanaf het kruis, waarom wilde hij dat zijn zoon begraven werd? Nou, dan zegt onze catechismus, die zegt, hij moest begraven worden, opdat zou vastkomen te staan dat hij echt gestorven is. Dat hebben we net samen met elkaar beleden. Lees het vanavond nog maar eens een keer na. En daar zit natuurlijk ook wel wat in. Hè? Stel je nou eens voor dat Jezus niet begraven zou zijn. Dan zou eigenlijk het niet zeker zijn geweest of hij echt gestorven zou zijn. En dan zou iemand kunnen zeggen, ja, je kunt wel zeggen dat hij opgestaan is. Maar waarschijnlijk is hij niet eens echt gestorven. Maar nu hij begraven is, nu is het duidelijk. Hij is echt gestorven. Dus de begrafenis is een onderstreping van zijn dood. Maar het tweede waarom de Vader wilde dat zijn zoon begraven zou worden, gemeente, dat ligt in het feit dat dat graf ook een vloek is en dat die vloek ook weggenomen moet worden. En ieder die een dierbare heeft moeten begraven, die weet hoe zwaar dat is. Als je aan de rand van een graf staat en een dierbare wordt in dat graf gelegd, dan is dat een van de moeilijkste momenten in je leven. Maar dat komt omdat ook het graf onder de vloek ligt van de zonde. Maar nu heeft de Heere gewild dat zijn eigen lieve zoon in het graf zou worden gelegd, om de vloek ook daaruit weg te nemen. En dat betekent, nu hij inderdaad begraven is, dat voor ons die in hem mogen geloven, voor ons die onze zaligheid in de Heer Jezus mogen zoeken, nou die enorme werkelijkheid van het graf, dat hij nou veranderd is. Dat de vloek er nu uit is. Hè, dat de prikkel er nou uit is. En dat we eigenlijk nu mogen weten, dat graf, dat is nu een rustplaats. Dat is nu een wachtkamer. Een wachtkamer waaruit God straks tot volkomen zaligheid hen die daarin zijn, zal opwekken. En zo mag je ook staan bij het graf van je lieve man, je lieve vrouw, je kind, je dierbare, die in de Heere is gestorven, die in het geloof is gestorven en daarna is begraven. Je mag nu weten dat graf, dat is nou een wachtkamer voor de nieuwe dag die straks zal gaan komen. Omdat Christus zelf begraven is. En daarom wilde God de Vader ook dat hij zou worden begraven. De vloek moest uit de begrafenis. En dat de Heer Jezus Christus begraven is, gemeente, dat betekent nu ook, hè, wij ook nooit onze geliefde gestorvenen zullen kunnen laten cremeren. Er wordt wel eens gezegd, wat is nou een reden waarom wij dat niet doen? Dat ligt nu hier in de Heere Jezus. Heeft de vloek uit dat graf weggehaald. En hij is ook begraven. En daarom worden ook wij begraven. En daarom laten wij ook allen die ons dierbaar zijn en gestorven zijn, niet cremeren. Jezus is de hele weg gegaan die wij mensen op aarde gaan. Onze weg is een weg van wieg tot en met het graf. En hij is die hele weg gegaan. En hij heeft alle vloek van die weg op zich genomen. Als ik geboren word, ligt er al de vloek van de erfzonde op me. Als ik leef, dan krijg ik nog meer op mij. Laat ik nog meer schuld op me door mijn daadwerkelijke zonde. En als ik sterf, dan is dat in wezen ook, hè, vanwege de schuld en de zonde dat dat gebeurt. En ook de begrafenis is een vloek. Ik heb het u net gezegd. Maar de Heere Jezus heeft alles op zich genomen. Alles. De hele vloek gedragen. En als ik schuil aan zijn voeten, als ik alles zoek in zijn volbrachte werk, dan mag ik het weten. Hij heeft de vloek ook voor mij gedragen. En heeft die weggedragen. En wat is dat toch een bijzonder evangelie. Een evangelie wat je nooit met je verstand klein krijgt. Maar een evangelie dat je hart diep raakt. En dat je werkelijk vrede geeft. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En dat je een vreugde geeft waar de wereldse mensen nooit van af zullen weten. Dat je werkelijk alles in hem mag ontdekken. Wat wordt hij ons dierbaar, gemeente, als we er weer oog voor mogen krijgen dat hij onze vloek heeft gedragen en op zich genomen. Dan wordt Goede Vrijdag echt een hele Goede Vrijdag. En ik hoop van harte dat we daar ook weer, of voor het eerst of voor de zoveelste keer, weer iets van mogen ervaren. Heere Jezus, uw verzoenend sterf is het rustpunt voor mijn hart. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Die hele weg die wij mensen afleggen, van wieg tot en met het graf, die hebt u, o Heere Jezus, ook afgelegd. En u heeft de vloek die op ons ligt, die heeft u ook op zich genomen. En u heeft door al dat wat u aan het kruis volbracht hebt, die vloek gedragen en weggedragen. En vanavond hebben wij stilgestaan dat ook de vloek van het graf door u is weggenomen. Dat voor uw volk dat graf nu is een wachtkamer voor straks. Dat ze op mogen staan en dat ze op de nieuwe aarde een plaats mogen krijgen om u eeuwig met ziel en lichaam beide groot te maken. Heren, we danken u dat we zo ook vanavond weer samen als gemeente ons mochten verwonderen over dat evangelie van Goede Vrijdag, die goede boodschap van leven en van troost. En geef dat die boodschap mag doorklinken tot in ons aller hart, van ons als ouderen en van ons als jonge mensen. Heren, we zien uit naar komende zondag, als we samen het evangelie van Pasen weer mogen beluisteren en overdenken. En dat we dan ook samen mogen ontdekken dat in u de overwinning ligt, werkelijk, van dood en van graf en van hel en van zonde. Heren, in u, die alles werkelijk volbracht hebt en alles werkelijk weggedragen. Heren, we zeggen u naam dank dat u ons vanavond de gelegenheid gaf om in alle rust bij elkaar te zijn. En we vragen of u ons komende zondag ook weer opnieuw bij elkaar wilt brengen. En dan ook weer wilt onderwijzen door uw woord en ook door uw Heilige Geest. Wilt u ons vergeven wat te kort was? En zie ons aan en blijf ons aanzien alleen in hem, in wie alle zaligheid ligt, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We krijgen gelegenheid om onze gaven te geven, en dan is de slotzang van deze Goede Vrijdagsdienst, Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, en gij richt mijn voet dat die zich nimmer stoot. hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.